Zo, daar zijn we weer zoals gezellig zijn.
Vandaag een podcast bij de hockeyclub.
Heerly!
Ja, en toen wij aankwamen zag ik het al meteen. Deze club is helemaal ingericht op ons thema van vandaag. Want de regenboogvlag hangt hier in de mat.
En dat is inderdaad helemaal in het thema, want we gaan het hebben over inclusie. En hockey van elite sport naar hockey voor iedereen.
Ja, elitair blijven we toch wel een beetje bij.
Ja, een beetje.
Ja. We zullen zo wat onze gasten daarvan vinden. Waar doet Hurley jou eigenlijk aan denken?
Leuke TD's.
Mij eigenlijk ook. Maar ik dacht ook aan al die vliegtuigen. Die misschien tijdens de podcast wel
zijn. Dat was niet wat je te doen. Ze komen vaak over. En toen hadden we ook nog regen.
Ja, hadden we ook nog regen. Dat hoor je denk ik misschien ook. Maar goed, wij zitten hier droog binnen.
Precies. En het wordt een innoverende podcast.
We gaan het zien.
We gaan beginnen.
Yes!
Hallo allemaal, welkom bij Potje Hockey, de podcast van de KNHB. En vooral welkom bij deze tweede aflevering van onze speciale feestelijke editie in het kader van het 125-jarige bestaan van de KNHB. In deze podcastserie kijken we 10 maanden lang naar verschillende thema's in de hockeysport. Hierbij kijken we naar het verleden, het heden, maar ook naar alles wat er nog gaat komen. Ik ben Sascha van der Wabaken en samen met Senna Bombaf nemen wij je mee in de historie van Nederland Hockeyland. En het thema van deze aflevering is hockey, van elitesport naar hockey voor iedereen. En dat is misschien best een gevoelig en ook een lastig thema, maar ook eentje die volgens ons supergoed en belangrijk is om te bespreken. Want is hockey nou een elitesport? Hoe was dat vroeger? Zien we verandering tussen verschil tussen vroeger en nu? En wat kunnen wij als KNHB en onze verenigingen ook doen om hockey echt van iedereen te maken? En wat is de rol van de Hockey Foundation daarin bijvoorbeeld? Nou, dat zijn allemaal vragen waar wij vandaag aandacht aan gaan besteden. En daarover gaan we vandaag dus een gesprek met 3 gasten die ons hier van alles over kunnen vertellen. Naast ons zitten Erik Klein-Navelvoort, voorzitter van de Hockeybond. Matthijs van Helvert, voorzitter van de recent opgerichte Foundation Club Noorderlicht. En Erik Verzeil, directeur bij de Rabobank Amsterdam. En vandaar daar betrokken bij de Hockey Foundation onder andere. Het wordt een uitdaging met 2 Eriken aan tafel. Maar we gaan proberen om jullie steeds zo goed mogelijk uit elkaar te houden. En mijn eerste vraag is of jullie jezelf wat uitgebreider zouden willen voorstellen aan onze luisteraars. En dan Erik Klein-Navelvoort, zou jij maar beginnen?
Ja, mijn naam is Erik Klein-Navelvoort, voorzitter Hockeybond. Privé situatie, 3 kinderen, allemaal hockeyend sinds het begin. Zelf ook gehockeyd sinds mijn 8e. Op mijn 22e ben ik gaan fluiten, omdat iemand tegen mij zei, dat doe je wel aardig. Geen idee waarom ik dat, toen had ik dat nog geen idee van, maar ik bleek goed het spel te kunnen lezen, rustig te blijven en goed te communiceren. Daar ben ik 5 jaar mee gekomen, tot internationaal. Daarna kinderen willen zien opgroeien op het hockeyveld weer. In 2006 gestopt en gaan coachen, trainen. En uiteindelijk voorzitter geworden van Rijk, zijn hoofddorp. En dat lang gedaan. En daarna ben ik nog voorzitter van de arbitragecommissie geweest voor de bond. En sinds 1 jaar nu voorzitter van de bond.
Super blij. Ja. En jouw kinderen hadden wel een vrije keuze om te gaan hockeyen.
Ja, die hadden wel een vrije keuze. Ja. En eentje fluit wel heel goed, maar die speelt ook heel goed. Dus ik zei, blijf alsjeblieft lekker
spelen. Ja. Mooi. Ik dank je wel. Matthijs, de poppen in het reisje.
Ja, Matthijs van Helver dus. Mede oprichter van HC Noorderlicht. Een club in Amsterdam-Noord opgericht. Zelf vader van 2 kinderen. Tijn met Tobias, allebei hockeyend. Een beetje verplicht. De oudste wilde heel graag. Hij stond op een wachtlijst en de jongste ging meeballen naast de lijn. Vrouw enthousiast meegaan, komt uit een korfbalachtergrond uit het zuiden. Dus helemaal niks, niet per se iets met hockey, wel met verenigingsleven. En daarmee zijn we eigenlijk met die open blik zijn we eigenlijk Noorderlicht gestart.
Leuk. Dankjewel, daar gaan we straks heel veel meer over horen volgens mij.
Hoi.
En dan hebben we het opgevallen dat ik ook weer geland zie.
Ja, Erik Versnel, geboren getogen Utrechter. Sinds mijn 7e hockey ik. Ik had toen een ballotagegesprek eigenlijk om lid te worden van hockeyclub Vordaan in Groenekamp. In mijn studententijd bij EMAC mogen hockey in Eindhoven. Nog een tijdje bij Kampen mogen spelen, gefloten ook door Erik. Ja. En we hadden altijd een goede band ook eigenlijk als speler en scheidsrechter. Dus mooi.
Kom je te meten op de field?
Dat is leuk dat je dat vraagt. Wat Erik eigenlijk, waarmee die respect afdwong, hij bleef altijd rustig. En met een goede glimlach. En hij communiceerde. Je communiceerde heel goed. En dat dong gewoon respect af bij de spelers eigenlijk. Dus heel goed. Twee kinderen, die hockey ook allebei. Eva en Tim. Tim begon als voetballer. En toen hij 10 was, zat hij op de achterbank. En zei hij, pap, ik wil op hockey. Terwijl hij 2 jaar lang daarvoor had gevraagd, moet je niet op hockey? Maar op een gegeven moment wilde hij dat zelf. En het allerleukste wat ik wel vind, is eigenlijk onze kinderen te zien spelen. En zijn nu wat ouder. Dat is Alecto, dames 6 en Weren die heren 1. Dus dat is nog steeds ook een hoogtepunt op zondag om mijn hockey en kinderen te zien spelen.
En waarom wilde die op hockey? Ben ik dan heel benieuwd naar. Want vaak jongens die beginnen met voetballen, dat stapt niet snel over naar het hockey.
Ja, er waren 2 dingen eigenlijk. 1 was dat hij toch voetbal werd wat harder. En gewoon op die leeftijd, dat merkte je ook. Ik voelde dat zelf ook. Ging ook vaak met hem mee en dacht ik, dat vind ik echt wel het positief van hockey. Qua sfeer en hoe je met elkaar omgaat en qua tegenstanders. En het tweede is vriendjes. En ja. Dat is toch heel bepalend. En hij had ook wel in de gaten dat hij wel een beetje kon. Dus hij ging wel vaak mee naar zijn zus kijken en dan met zijn stick en de bal. Dus dat gaf hem ook wel wat zelfvertrouwen.
Mooi. Ja, superleuk dat jullie er zijn. En volgens mij hebben we heel veel aan jullie te vragen. Maar eerst, of eventjes.
Wij hebben natuurlijk een prijsvraag. Want we hebben vorige week een fantastisch mooie Adidas stick die we hebben mogen verloten. Als je het goede antwoord wist op hoeveel interlands Stefan V, Jerry Brinkman en Maarten Palmen samen gespeeld hebben. Nou willen we aan een van jullie vragen om te onthullen wie de winnaar is geworden. Als wij ze allebei al.
Aan mij de eer.
Het antwoord was 672 interlands. Ja, hele hoog. En de winnaar is geworden, Matthijs, vertel.
Emma van der Velden.
Emma van der Velden.
Gefeliciteerd.
Gefeliciteerd.
Gefeliciteerd. Ook een applausje geven dan mij. Dat is heel erg. Maar jij krijgt van ons een mailtje. En dan zullen we even de stick naar jou op gaan sturen. En dan komt hij jouw kant in. En aan het einde van deze aflevering hebben we natuurlijk weer een prijsvraag. En een van jullie mag die straks gaan stellen. En dit keer hebben we ook hele mooie prijzen. Ja,
heel mooi.
En we hebben een Nederlands elftal shirt gesigneerd door alle mannen.
Van de Nederlands elftal.
Ja, van Nederlands elftal trouwens. Ja, dat is een goede toevoeging. Dus blijf luisteren en stuur je antwoord weer in. En waar dat kan, dat hoor je aan het eind.
Yes. Dan als allerlaatste, voordat we beginnen, nog even kort iets over de opbouw van deze podcast. Die is namelijk gebaseerd op een hockeywedstrijd. Dus we gaan vandaag in 2 kwarten en 2 keer 17,5 minuten in gesprek over het onderwerp. Alvast even een korte huishoudelijke mededeling is dat Erik Versnel is alleen bij het eerste kwart aanwezig.
Ja, dan word ik gewisseld, we hebben begrepen.
Bij jouw drukke agenda nog een assistentie komt bezinden. En na afloop, we hebben tussendoor een korte rust en na afloop sluiten we af met de shootouts. Dus wij zouden zeggen, laten we gewoon snel beginnen.
Zeker.
Dan gaan we beginnen aan het eerste kwart. We gaan het natuurlijk hebben over hockey van elitesport naar hockey voor iedereen. En mijn eerste vraag aan jullie is eigenlijk, we zeggen wel dat we een strategisch thema van de KNB, uit de strategische visie is, we willen dat iedereen welkom is en zich welkom voelt in het hockey, op de club. Maar waar staan we nu eigenlijk? Is hockey volgens jullie een elitesport? Hoe kijken jullie daarnaar? Of zijn we al heel inclusief en open en voor iedereen?
Zal ik beginnen anders?
Ja.
Nou, Erik Lenaarvoort, misschien is het handig om even te weten wie er spreekt, maar welke Erik. Maar we zijn best wel nog een homogene sport, als je het zo algemeen verwoordt. En hoe homogener de groep, hoe moeilijker het is om vanuit buiten staan daar te zeggen, ja, daar wil ik bij of kan ik bij horen. En wij willen wel heel divers zijn, dat vind ik zelf ook. We willen die anderen ook bij ons horen, dus daar moeten we heel veel moeite voor doen. En daarom hebben we het beleid ook zodanig ingericht, hockey van iedereen. Daar hebben we ook een aantal specifieke maatregelen in gezet. En eigenlijk is de foundation die we met Rabo al jaren geleden hebben gestart, is een heel mooi voorbeeld van dat je een interventie moet doen om het wel voor elkaar te krijgen. Want anders krijg je het niet voor elkaar. En de mannen die naast mij zitten zijn denk ik een heel goed voorbeeld daarvan.
En is dat volgens jou altijd al zo geweest? Of is dat in de jaren ook nog veranderd?
Nee, ik denk altijd, we hebben recent ook weer een onderzoek gedaan. Nou, komen we over en dan komt dat elite komt nog steeds naar voren als de buitenwereld kijkt zo naar ons. Wij willen misschien wel anders naar onszelf kijken. En we zien ook wel kleine verbeteringen in de diversiteit. Maar het is lang niet divers genoeg.
Nee.
Ik sluit me daarbij wel op aan. Hè. Dus dat ik inderdaad als 7-jarig jongetje nog gewoon een ballotagegesprek had. Dat was nog echt wel nog meer selectie aan de poort en ook wel meer elite. Ik denk dat het elitaire er wel meer af is. Maar om nou echt te zeggen dat hockey inclusief is en dat iedereen zich welkom voelt. Nee, dan denk ik dat de bond, ik ben blij ook dat wij als Rabobank daar een bijdrage aan kunnen leveren, stapjes zet, maar het zijn nog stapjes. Ja. En ik zou ons gunnen dat we echt grotere stappen gaan zetten. En wat voor mij heel cruciaal is, en ik leer daar zelf ook heel veel van, is gewoon bewustwording dat we eigenlijk nog niet zo inclusief zijn.
Ja.
En ja, Erik, jij zegt dat ook, dat als je een homogene groep hebt, dan snap je en voel je dat eigenlijk niet. En we hadden vorig jaar een hele mooie workshop georganiseerd met Thijs de Geef ook, jullie ook wel bekend. Echt een voorvechter van inclusie in de hockeysport. Met een aantal bestuurders ook hier uit de Amsterdamse regio. En die stelden bijvoorbeeld de vraag, weten jullie allemaal, clubbestuurders, waarom mensen hun lidmaatschap opzeggen? En wat daarachter zit, hè, dat ook je bestaande leden soms ook wel opzeggen, omdat ze zich niet meer welkom voelen. Of omdat ze gepest worden, of misschien met hun sociale achtergrond geconfronteerd worden. Dus dat is ook nog eigenlijk een stukje dat er ook nog wat exclusie plaatsvindt binnen hockeyclubs. Wat nog los staat eigenlijk, en dat is wel mooi om het stokje dan aan jou over te geven, Matthijs. Eigenlijk inclusiever worden met echt de nieuwe bevolkingsgroepen, die gewoon heel groot zijn, zeker hier in Amsterdam, om die eigenlijk in je vereniging welkom te heten.
Ja.
Ja, wat ik zeg, ik heb misschien een andere historie dan bij de Eriks, maar qua hockey natuurlijk. Maar ik heb ben zelf gestart bij Hockeyclub Leusden. Toen de tijd was dat inderdaad ook een plaatselijke, of nog steeds volgens mij, een plaatselijke club. En ik denk dat er meer blonde paardenstaarten rondliepen dan welke andere afkomsten dan ook. En dat is eigenlijk juist ook een van de redenen waarom wij dus nu, we zitten in Amsterdam-Noord, in de Waterloopleinbuurt. Uit een wijk met heel wat zwarte scholen uit het verleden. Waar ook best wel wat armoede heerst. En als je kijkt naar wat wij nu hebben rondlopen op de club, is het juist een hele mooie afspiegeling van de gemeente Amsterdam. En van, zeker ook van het clubstuk Noord waar wij zitten. Dat kwam niet vanzelf. Je moet echt naar de kids toe. We hebben allerlei trajecten gedaan op verschillende scholen. Om ook inderdaad gewoon het hockey te laten zien. Van dit is hockey. Gewoon samenwerken met een gymdocent. Een clinic verzorgen. Nou, daar hebben we via de foundation ook de middelen voor gekregen om die trainers te regelen bijvoorbeeld. En daarmee plant je wel een beetje het zaadje van, hey, dit is eigenlijk een hele leuke sport. Ik vind het ook een stuk sportiever dan heel veel andere sporten. Qua fair play en dergelijke. Dus dat was ook een van de redenen waarom ik graag wilde dat mijn eigen kids in ging op je. Maar er is zeker nog een lange weg te gaan als wij uitspelen op andere clubs. Dan wordt er wel eens gek gekeken. Hey, een moeder met een hoofddoekje of hey,
merkt je dat aan de reacties ook echt?
Soms wel, maar zeker niet altijd negatief. Het is vaak juist meer verrassend.
Ja.
Ik heb niet het idee dat we met de nek aangekeken worden. Ik heb wel het idee dat we welkom zijn. En we kunnen nog best wel over het potje hockey ook. Of dus zo.
Ja. Dus eigenlijk als ik jou en jullie zo hoor, dan hebben we voor de hele hockeysport echt nog wel een enorme weg te gaan. Maar met Noorderlicht, Matthijs, hebben we ook wel weer een heel mooi voorbeeld waar hockey misschien wel al best wel van iedereen uit de buurt, uit de wijk is. Als ik dat, klopt dat wel wat ik zeg?
Nou ja, we hebben natuurlijk ook heel veel andere kids vinden, onze club natuurlijk ook en ouders. Dus we moeten er wel aan mee bezig blijven. Maar je ziet nu wel, we hebben nu denk ik die velden in Noord een kleine 2,5 jaar. Dat je nu ook heel veel via krijgt. Dus inderdaad, van nou, die heb ik jullie daar gezien een keer bij een of andere clinic. En een neefje speelt of een buurjongetje. En dan ga ik ook een keertje mee. En dus we hebben gewoon een standaard open beleid. Je mag altijd een paar keer mee komen trainen. Genoeg sticks, schermers, dat soort zaken leeg. Dus lekker laagdrempelig. Kom maar langs en kijk of je het leuk vindt om te ervaren. Van funky tot 16 jaar oud hebben we nu teams. Kom het ervaren.
Ja, en eigenlijk zeggen we elke keer, oké, we willen inclusiever worden, we willen een ander imago, we willen dat we anders naar de hockeysport gekeken worden. Maar waarom is dat volgens jullie nou belangrijk? Waarom willen we dit?
Nou ja, kijk, we willen eigenlijk met elkaar een inclusieve samenleving zijn.
Ja.
En dan zou je ook willen dat zo'n prachtige sport als hockey, hè, waar heel veel kinderen en volwassenen elk weekend en door de week heel veel plezier hebben en ook letterlijk zich verenigen. De kracht van een vereniging qua sociale cohesie, qua ontwikkeling is zo enorm groot. Ja, dan vind ik het heel mooi dat de hockeysport en de hockeybond zich daarvoor openstelt. En wat Matthijs, wat jij vertelt, dus Noorderlicht is samen met Dynamics een van de twee clubs van Hockey Foundation. Wat uit de samenwerking van de Hockeybond en de Rabobank is voortgekomen. Om een geweldige ambitie, hè, dat 2030 10.000 kinderen uit kwetsbare wijken uit de grote steden met de hockeysport te laten kennismaken. Nou, er zijn zelfs al twee clubs al aangenomen bij de Hockeybond, yep. Formeel lid.
Yep.
UNO is misschien de derde die op de planning staat, ook uit Utrecht.
Is al lid.
Ook al lid, dus al drie zelfs al. Dus ik vind dat hele mooie voorbeelden die ook heel inspirerend zijn. En dat is ook voor ons als Rabobank, waar we vroeger nog een jaar of 6 geleden in sponsoring met zichtbaarheid en reclame wat meer nadruk legden, zitten we nu te kijken naar gewoon maatschappelijke impact.
Ja.
Dus ook heel gaaf dat de Hockey Foundation gewoon op het shirt van het Nederlands elftal staat.
Ja, precies. Ja. En je zegt een belangrijk punt, vereniging. Ik denk inderdaad dat dat zien we ook heel erg. Je ziet gewoon, oudste broertje komt hockeyen en jongste zusje of broertje die zit in een speelhoek bij ons te spelen totdat ze oud genoeg zijn om ook een stick vast te houden. En dan gaan ze meespelen op het veld naast de training. Dus ja, juist het verenigingsleven, denk ik dat daar ook heel veel mee te bereiken is.
Zeker, ik denk dat het verenigingsleven is natuurlijk de bakermat van onze maatschappijen. En dat beseffen we eigenlijk veel te weinig. Maar als je kijkt naar alle topsportprestaties die er zijn, we juichen voor de medailles op de Olympische Spelen. Maar daarachter zitten al die vrijwilligers die sporters zo groot hebben gemaakt. En maar ook de breedte zo groot hebben gemaakt. En ik denk dat als je kijkt naar wat ik zoveel mensen gun, is onderdeel daarvan te zijn. En hoe mooi zou het zijn, ik noem eens even een getal, als 1 miljoen nieuwe kinderen in aanraking zijn geweest met onze sport.
Ja.
Ik leg latten.
Nog hoger, heel mooi. Ja.
Maar als dat gewoon in ieder geval in aanraking is geweest met de sport. En waarom zeg ik dat? Ik was laatst bij Foundation Evenement en daar sta ik met een Marokkaanse vader te praten. En die zegt, ik heb vandaag vrijgekregen van mijn baas, was op zaterdag hier in het Waagdaar, bij een van de Pro League wedstrijden. En hij zegt, ik heb hier 3 kinderen ook hier. Hij stond met een grote glimlach en hij werkte in de bolle teelt. Hij zegt, maar mijn baas zegt, het zou mooi zijn als jouw kinderen hierbij aanwezig kunnen zijn. En die man die heeft een dag van zijn leven gehad. En ik hoop van harte dat zijn kinderen gaan hockeyen. Maar dan zie je hoe wat hij zegt, ja, dit is een netwerk wat superbelangrijk wordt voor mijn kinderen. Die man denkt ook in kansen voor zijn kinderen, voor de toekomst. En dat is uiteindelijk ook waar het om gaat, niet alleen die sport zelf.
Ja, ik heb daar wel een vraag voor jou, Peter. Want we hebben het ook over cultuur, of Matthijs, sorry. Ja. Over cultuur. En jij komt echt ook heel veel in aanraking met andere culturen natuurlijk, ook binnen de club. Wat je daarvan merkt, want inderdaad, normale hockeyclubs hebben toch een beetje de westerse cultuur. Maar er zijn natuurlijk heel veel andere culturen, en zeker hier in Amsterdam. En waar leidt dat tot hele mooie dingen en waar is het ook lastig?
Ik zal vooral heel veel voorbeelden van mooie dingen kunnen noemen, denk ik. Een voorbeeld van de afgelopen jaar. Het gevoel van de Ramadan zijn we gevolgd. Er was een team van ons gevolgd door programmamakers. Gevoel van de Ramadan. En waarmee wij inderdaad ook de dag afsloten met een iftar. Dus het breken van vasten met het hele team. En dan niet alleen maar de van origine islamitische kinderen, maar ook onze eigen andere blanke boeren, we noemen het allemaal maar op. Juist alles, terwijl er daarnaast, wij spreken de paastakken, stonden op tafel. Dus wat dat gaat, kan alles prima samen. Je ziet juist dat er die gemeenschapszin, natuurlijk een aantal rampenlanden in Turkije en Syrië. We hebben daar een aantal acties voor gestart. Die zijn dan, als dank werd met het Syrische gezin, heeft heel uitgebreid zitten koken voor ons, voor alle hulp die we daarin hebben gedaan. Dus je ziet dat het aan alle kanten heel mooi terugkomt. Natuurlijk heeft het ook zijn uitdagingen. Niet iedereen heeft een heel praktisch dingetje, niet iedereen heeft een auto. Dus je moet toch onder de wedstrijd moet je een keer uitspelen. Dus dan is het wel even goed te plannen en ook qua teamindeling kijken. Zijn er genoeg vervoer? Dat soort praktische dingen.
Maar voor de rest, waar je het voor doet, is uiteindelijk lachende kinderen op het veld. Ja. Dus, en dat zien we eigenlijk bijna altijd.
Ja, ik denk dat er weinig eigenlijk plekken in misschien wel Nederland zijn waar deze culturen zo goed samengaan. Er zijn natuurlijk heel veel plekken ook waar dat best wel kan botsen. En dat paas eigenlijk niet zomaar tijdens de Ramadan verzorgd worden op één plek. Wat is jullie succesfactor? Hoe krijgen jullie dit voor elkaar?
Wij zijn natuurlijk opgericht met dit als doel. Ik denk dat het lastig is als bestaande club om het erbij te doen. Bij ons zit het in het DNA. Dat is eigenlijk waarom we dit willen gaan doen. Is juist om inderdaad iets te kunnen betekenen voor kinderen in een wijk die niet standaard met hockey of met verenigingsleven in aanraking komen. En dat doe ik natuurlijk niet alleen. Ik ben een heel bestuur en heel veel andere vrijwilligers eromheen die daar ook echt oprecht interesse en echt in oplossingen denken. Dus kind kan niet komen, nou prima, rijk er even langs, hou ik je op. En dat hoeft niet tegen te houden, dat iemand niet mee kan op je. Nee.
Dus zeg je daarmee want dat het in de wijk moet zitten, het initiatief, of juist niet?
Nou, ik heb ook wel eens onderzoeken gehoord. En voor mij inderdaad ook op het congres is dat ook aan bod gekomen. Het grootste deel van de leven van kinderen speelt natuurlijk zich af in een paar honderd meter van school, van wonen, van alles. Niet iedereen heeft een fiets, niet iedereen heeft een auto om even naar het Amsterdamse bos gebracht te worden, bijvoorbeeld. Je moet echt wel in de wijk zijn.
Ja, in die zin vind ik ook wel de nieuwe ambitie van de Hockey Foundation goed, om niet alleen nieuwe clubs natuurlijk te laten helpen oprichten, wat jullie ook uitstekend doen, maar ook de bestaande clubs te helpen inclusiever te worden. Want een kwetsbare wijk of gezinnen of kinderen die minder makkelijk met hockey in aanraking komen, die zitten bij elke club in de buurt. Dan. Alleen je moet ze wel willen weten te vinden en je moet ze een heel welkom gevoel geven. Dus ik ben wel heel nieuwsgierig hoe dat zich gaat ontwikkelen. Hè? Dus voor de bestaande clubs, die natuurlijk ook wel met teruglopende ledenaantallen. Dus het is, je zou kunnen zeggen, het is ook noodzakelijk eigenlijk ook voor je voortgang, voor je club, hoe je nieuwe doelgroepen kan aanboren. Maar dat ook echt, dat die zich welkom voelen. En ik ben een paar keer natuurlijk ook bij jullie geweest. Wat jullie echt ook wel onderscheidt is dat de vrijwilligers, ja, jij en je bestuursleden, echt bevlogen zijn op dit onderwerp. En dat vind ik wel heel knap.
Maar ik denk dat je daar een van de succesfactoren ook hebt. Een stukje betrokkenheid. Hè? Want ik hoor je zeggen van dan halen we ze op, hè, als ze niet kunnen komen. Heeft natuurlijk ook te maken met de mensen die het mogelijk maken om ze op te gaan halen. En die bevlogenheid en betrokkenheid voelen om het ook het onderwerp belangrijk te vinden.
Precies. Maar ik krijg het ook terug. Hè. Steeds meer andere mensen denken ook van dat doe ik wel een keer.
Dus het werkt aanstekelijk gewoon.
Ook enthousiasme en werkt motiverend en dat is enthousiasmerend. En ook juist kids die denken van levenscategorie, wel iets te klein team. Jongens onder 12, inderdaad de ondersteuning van het team met twee jongens onder 9, broertje van. Dat stopt net zo makkelijk rijden, moet toch ophalen. Dan kan hij meteen even meespelen.
Ja. Erik refereerde naar die workshop van Thijs, waar ik ook bij was. En toen heb ik me gerealiseerd, Thijs schreef een aantal factoren op wat je mensen inclusief maakt of exclusief. En dat begon met opleiding, achtergrond, taalgebruik, noem allemaal maar op. Dus ik ging dat hele rijtje na. En toen dacht ik bij mezelf, ik dacht dat ik heel inclusief was, maar dat ben ik helemaal niet. Want ik kom vanuit een bepaalde achtergrond en dergelijke. Dus toen dacht ik, wat we met z'n allen moeten doen, dacht ik vanaf toen. Want met welke bril kijk je nu naar de werkelijkheid? En dat is wat we met elkaar moeten doen om toch steeds maar weer, want dat hoort jou eigenlijk ook zelfs, hè? Van hoe perceperen, welke sensitiviteit heb ik nou om daarmee om te gaan. Want je moet wel openstaan voor.
Ik heb het voordeel misschien dat ik kleurenblind ben. Maar dat zijn alle kinderen ook. Alle kinderen ook. En dus in de basis, als je kinderen leert hockeyen met een gemêleerde achtergrond, dan is het normaal. En dan is het inderdaad wat je net zei. Iedereen inderdaad is van dezelfde vergelijkbare afkomst. Dat is bij ons dus niet zo. Dus op het moment dat er nu iemand binnenkomt. Een voorbeeldje, Teres Pietsch is wel eens langs geweest, is clinics gedaan bijvoorbeeld. Daar zie je een Surinaams jockey, die zie je echt van, wauw, dit ben ik zelf een paar jaar. Ja. En andersom denkt hij van, dit was ik een aantal jaar geleden.
Dus dan wel.
Ja. Dat is zeker.
Het is eigenlijk ook grappig, want ze zeggen eigenlijk bijna van, wij willen dat zij bij ons mogen horen. Is het niet eigenlijk zo dat wij als hockeysport bij iedereen
willen? Ja, dat is het.
Dat is eigenlijk wat ze daarmee zeggen.
Ja, dat klopt.
Ja.
Ja.
Maar het blijft gewoon een heel lastig onderwerp. Want ook hoe meer de aandacht erop ligt, hè, hoe groter het ook begint te groeien, dit soort onderwerpen.
Ja.
En ik wil misschien ook nog wel toevoegen dat de hockeysport, maar ook hockeyverenigingen, heel veel te bieden hebben. In mijn rol als directeur van de Rabobank in Amsterdam loop ik ook heel veel rond in Amsterdam Zuidoost, in Amsterdam Nieuw-West of Amsterdam Noord. En helaas is het zo dat de postcode waar je bent geboren echt ook wel een graadmeter is voor de toekomst in je leven. Zelfs je levenslengte eigenlijk in jaren. Opleiding is heel belangrijk, maar wat ook ongelooflijk belangrijk is, is netwerk. En mensen die je kent, je competenties ontwikkelen.
Ja.
En dat is denk ik ook wat een hockeyclub heel erg heeft te bieden aan beide kanten. Hè. Dus en de huidige leden die veel dingen leren, maar de nieuwe leden, dat het netwerk verbreed wordt. En dat je daarmee ook de maatschappij helpt. En we hebben groeiende stadsdelen, zeker hier in Amsterdam, die dit keihard ook gewoon nodig hebben.
Ja.
En dat is denk ik ook precies eigenlijk waarom jullie als Rabobank daarin ook hockey als middel zien om iedereen gelijk kansen te geven.
Absoluut. De verenigingen, want dat is de kracht van hockey, die heeft heel veel te bieden. Dus het zou ook mijn oproep zijn aan alle luisteraars en alle clubbestuurders, maar ook vrijwilligers. Want het begint bij bewustwording, dat we echt meer stappen kunnen maken. De bril die je op hebt en de beperking die je ziet. Maar als je ervoor inzet, en die Hockey Foundation Clubs zijn hele mooie voorbeelden, dan is er nog heel veel te winnen.
Mooi, ja. En met deze wijsheid gaan we het eerste kwart afronden. Want het is alweer tijd. En Erik, als scheidsrechter zal je dat toch gaan doen.
Zeker. Tijd is tijd. Kijk op mijn
horloge. Zo verder met het tweede kwart. Dank jullie wel. Zo, nou, dat is tijd voor een korte waterpauze. Tijd voor de rust. En dan gaan we natuurlijk over naar onze rubriek Jouw Hockeyverhaal. Of ja, het mooiste hockeyverhaal. Erik Versnel, die is inmiddels vertrokken.
Zo is het.
Gewisseld. En die zei dat hockeyverhaal, dat komt nog wel een keer. Maar we hebben natuurlijk hier Erik Ter Navelvoort en Matthijs Hoek zitten. En wij willen eigenlijk van jullie vragen om jouw allermooiste hockeyherinnering of waardevolste hockeyherinnering of een anekdote of iets met ons te delen. Wat voor jou jouw mooiste hockeyverhaal is? Erik, mag ik jou hoort?
Ja, leuk. Ik zat te popelen, zeker. Ik had er meteen in mijn hoofd. Ik was in Maleisië op een Aslan Shah Cup. En dat was als voorbereiding op de WK in Maleisië in 2007, als ik het goed heb. En ik was daar dus in 2006... En in die tijd speelde Shabazz Ahmed bij Oranje Rood heette het toen. Of Oranje Zwart, wat nu Oranje Rood is. En dus hij sprak een beetje Nederlands. Maar hij speelde bij Pakistan. Dus Pakistan speelde tegen Australië en ik vloot die wedstrijd. Hele spannende wedstrijd. 4-4 was het op een gegeven moment. En die bal die komt hoog terug van de keeper. En daar kop cirkel en hij tenst hem laag tegen de plank aan, tussen iedereen door. Was geen gevaarlijk spel. En ik gaf een goal. En het enige wat hij deed, hij liep niet naar zijn spelers toe. Ze was 5-4. Ze hadden de wedstrijd gewonnen. Maar hij liep om mij heen en zei, mooi voordeel, Erik. En toen liep hij weer door. Dus het was grappig. Je bent in internationale context en je krijgt ineens van de Pakistanse speler krijg je Nederlandse tekst naar je hoofd. Dus dat is echt heel erg leuk.
Leuk. Mooi, jong. Matthijs.
Iets kortere historie. Ik heb zelf niet hele spannende dingen in hockeygebied meegemaakt. Wat ik wel erg leuk vond. Een jaar na de ingebruik daar op het veld. Mijn kliniek liep onder andere Vries Albers rond. We hebben een paar grapjasjes op de velden rondlopen. Van jochies tot 8-9. Nou, eentje daarvan is een sierjongetje, Hamoud. Die op een gegeven moment lekker mans aan het doen is. En die komt er naar me toe, die zegt, is dat nou de beste speelster van Nederland? Lieve Lies, ik heb er net een pan aan gegeven. Dat soort zaken. Ja, ik vind het prachtig. Maar ook in dat club dat we met z'n allen op de line-up zijn geweest in het Wageningenstadion met dames Oranje. Nou ja, prachtig, heel leuk. Kids allemaal echt bijna verliefd kijken naar een voorland. Dus ja, heel mooi.
Dan gaan we door naar het tweede kwart. We hebben nog heel veel te vragen, dus
ik zat zo in de rust eigenlijk met jou te denken. Hè? Dan hebben we het hier over inclusiviteit en dan kijken we zo rond aan onze gasten aan tafel. En dan zitten er drie prachtige mannen met een gelikt overhemd en een mooie polo aan. En dat is misschien juist ook wat het zo lastig maakt. Omdat dat een beetje het beeld is. Hè, het imago dat de hockey heeft. Dus ik was heel benieuwd, Matthijs. Vinden jullie daar ook bewust van zijn? En hoe jullie daar zelf naar kijken ook met de oprichting van een nieuwe club? Of jullie daar ook actief iets aan doen aan dat beeld?
Aan het beeld kun je in eerste instantie niet heel veel doen. Ik bedoel, dat als dat beeld er is, dat klopt bij ons nu ook nog wel. We zijn ook allemaal blanke mannen en vrouwen bij elkaar.
Met een mooie polo.
Ja, dat is dan nu toevallig. Maar, het begint denk ik bij het verenigingsleven. Dat is ook voor heel veel niet-traditionele hockeygezinnen is dat ook nieuw. En het verenigen, dus niet alleen maar een kind laten sporten, maar daadwerkelijk ook zelf daar aan bijdragen. Zij het met rijden, zij het met fluiten, zij het met coachen. Die zaken beginnen te lopen. En we daar hebben regelmatig gesprekken over langs de lijn, om inderdaad ook mensen ook op een andere rol in te zetten in een vereniging. In een bepaalde commissies, of inderdaad in het bestuur. Want uiteindelijk kunnen wij wel van alles verzinnen en wel alles vinden. Mm. Maar ik denk dat als we een club van de wijk willen zijn, dat er in ieder geval ook meer mensen uit de wijk in het bestuur moeten zitten. Er zitten een paar mensen uit de wijk in. Maar ik denk niet dat het op dit moment de afspiegeling is van de club, van de jeugdleden.
Precies. Ja, dus daar ligt eigenlijk nog wel echt een uitdaging voor jullie. En dan hebben jullie denk ik al voorsprong, omdat jullie best al wel die gemixte culturen hebben bij jullie eerste vereniging. Mm-hmm. Misschien ook nu een mooie stap om ons te gaan kijken van we hebben 323 bestaande verenigingen die hier misschien ook wel mee aan de slag vinden, maar waar moeten zij beginnen?
Ja, we hebben het afgelopen jaar misschien om dat nog een keer terug te pakken, bewuste keuze gemaakt van het succes van de foundation dan door te rollen naar de bestaande verenigingen. Hebben we in het bestuur uitgebreid over gehad. Het was, als je die doelstelling die Erik Versnel net noemde wil halen, dan moet je dat eigenlijk en-en doen. Dus moet je zowel nieuwe verenigingen opzetten in de wijk als de bestaande verenigingen zorgen dat ze met die foundation gaan werken en diverser worden. En dan moet je dat praktisch maken met wat wil je bereiken, welke doelgroep wil je bereiken, wat gaan we dan doen en hoe meten we succes. Hè? En het begint wat wij kunnen beïnvloeden als bond, hè, wat we de afgelopen jaren hebben gedaan, is dat bindingsmodel veranderen, zodat het al flexibel wordt. He, dat niet iedereen gebonden is aan, je moet in een elfje passen en het moet ook anders kunnen. Want anders dan is het al een hele moeilijke start voor deze doelgroep, om überhaupt een team op de been te krijgen. Daarna moet je natuurlijk zorgen dat je heel praktisch, net zoals je dat in het begin deed bij de oprichting van de club, gewoon naar de wijk en naar die school toe. En misschien eens een keer niet die school waar je normaal altijd heen zou gaan, maar eens een keer een andere school opzoeken, zodat je daar alleen al wat diversiteit mee naar binnen brengt.
Ja, dat is je denk ik al iets heel belangrijks. Door juist naartoe gaan in plaats van ze naar de club halen. Hè?
Eens.
Dus een drempel verlagen om gewoon te laten zien, wij vinden de hockeysport mooi en ben je dan wel.
Ja, als ik het voorbeeld naar mezelf trek, ben ik zelf ook gewoon in mijn klas gerecruit door een hockeyer.
Ja.
Die met een keepersuitrusting en een stick aankwam. En die zei, oh gaaf, dat wil ik wel eens proberen. Ja. En zo ben ik ook gaan hockeyen. Dus we moeten ze in contact brengen met de mooie sport. En dat kan ook op het schoolpleintje met een paar gave trucjes en een paar sticks. Of in de gymzaal of wat dan ook. Dus precies dat, naar de scholen toe gaan, in de wijken, op een Johan Cruijffveldje, bedenk het. Maar we moeten in die wijken bij die scholen zijn.
En dan zou je het, als je het heel concreet maakt, bijvoorbeeld op veel verenigingen is er een vriendjes, vriendinnetjesdag. Mm-hmm. Laten we even altijd de vraag stellen, neem je vriendinnetje mee? Misschien zou het supermooi zijn als je zegt, wij gaan ergens op een veldje erbij, vriendjes, vriendinnetjesdag organiseren.
Ja.
Ja, er zijn ook heel wat verleutste initiatieven, hè? Met allerlei pleintjes ook hier ook. Ja. En ik weet dat Westerpark dat bijvoorbeeld doet. En ik weet dat er een paar andere verenigingen dat doen. En we hebben binnen Amsterdam de Urban Hockey Experience. Ja. Spelen al die hockeypleintjes, zonder dat ze echt bij wijze van spreken lid zijn. Ik kan me voorstellen dat jij dat wel graag wil dat ze lid worden. Maar uiteindelijk zijn ze nieuw in ieder geval vast aan het hockeyen. En dan is de stap naar een vereniging denk ik al een stuk kleiner. Als ze inderdaad gewoon op een veldje met een enthousiaste coach of een enthousiaste trainer. In ieder geval vast eventjes een keer een bal met een stick vasthouden. Ja. En dat ervaren.
Ja. Want dat is ook een beetje hoe ik ben in januari in India geweest met de Nederlandse mannen. En dan zie ik daar ook gewoon kinderen op een gravelveldje met een stick tegen een muurtje rammen of onderling. Dus ik denk, dat kan toch bij ons ook. Daar hoeven we toch niet speciaal voor naar een heel mooi kunstgrasveld. Hè? Dus dat is dus hoe dat urban, dat, ik denk, daar geloof ik wel in. Ik denk wat jij zegt, zo de, in contact komen met de sport. Dat dat
op een gegeven moment tijdens corona dat er nergens binnen gehockeyd mocht worden. Of mocht, hockey gesport mocht worden. Waren we juist aangewezen op de schoolpleintjes. Waren we juist buiten inderdaad trucjes aan het doen. En er kwamen altijd wel mensen kijken.
Ja. Ja hoor. En als je dat een beetje door middel van social weet te delen. Dus wat wij zorgen, wat we aan het doen zijn met onze online campagnes die we aanbieden aan verenigingen. Kunnen zorgen dat het verspreidt, dat het vuurtje door Nederland gaat. En dat mensen het goede voorbeeld zien. Dat is vaak toch, ook daar kun je in contact komen met wat kan er allemaal. En als vrijwilliger ben je best wel druk. Ik ben zelf in die positie geweest als bestuurder van een vereniging. En dan ben je soms met de lampen bezig, soms met de bar. En,
met een bal in het veld.
Ja, al die als scheidsrichters. Dan kan er weer, is er weer iemand niet. En, dus je denkt allemaal, oeh, druk, druk, druk. Maar ja, de basis ligt wel bij het benaderen van die doelgroep. Want dat is je bestaan van je vereniging. Uiteindelijk dat je leden natuurlijk...
Ik denk ook waar je prioriteit op een gegeven moment ook legt. Hè? Als club, het is echt, zoals we benoemden het al eerder, het valt in staat bij iemand die daar ook bevlogen in is en het onderwerp belangrijk maakt.
Ja, precies.
We hebben ook inderdaad heel veel heel bevlogen trainers en begeleiding gehad vanuit de Hockey Foundation. Jij zei net inderdaad het vuurtje gaat lopen om Paul Veldhuizen te quoten, ging het hockeyvirus te verspreiden. Nee, als positieve invloed in plaats van de corona op dat moment. Maar... nee, het is... was ik nou? Sorry.
Een positief vuurtje.
Ja, het belang van menskracht, denk ik.
Ja, gewoon juist inderdaad. Heel bevlogen trainers, die heb je ook echt wel nodig om die ze één meenemen. Die ook wel pedagogisch enigszins onderlegd zijn. Want je krijgt wel eens wat gekke dingen naar je hoofd. Maar ook, die ze uiteindelijk mee begeleid naar de club toe. Wat is het? Dit is uiteindelijk wel het doel. Kijk, op een veldje spelen is leuk, maar als je het echt hockey wil ervaren met trainingen en wedstrijden en dergelijke, ja, moet je uiteindelijk op een club terechtkomen.
Hey, en Matthijs, wat levert het op als je het dan hebt over inclusiever zijn, een vereniging die daar veel meer open voor staat?
Een hoop gezelligheid vooropstaand, maar ook gewoon het feit dat mijn eigen kinderen bij wijze van spreken voor hun niet raar is dat ze met eventuele andere achtergronden hockeyen. Denk dat ze al veel beter in de wedstrijd staan, letterlijk en figuurlijk en ook voor het leven, dan ze dat niet zouden hebben. Dus
het verrijkt echt het verenigingsleven, wordt graag.
Ja, nou, van mijn kinderen kan ik het enigszins direct zien, maar van andere kinderen heb ik echt het idee van, hey, wij horen hierbij en daar hoorde ik nergens bij of werd ik gepest op school. Nu ben ik... zit ik in een team met een paar andere jongens uit de klas. Nu word ik niet meer gepest, want nu ben ik onderdeel van. Dus hele kleine dingetjes, maar die helpen wel mee.
Dus als ik het even concreet maak, Erik, jij zegt, stap eerst uit de waan van de dag. Ja. Ga eens even praktisch kijken, wie willen we bereiken en hoe gaan we dat doen? Ja. En dan is het echt naar de kinderen toe gaan, dus in de wijken, op de scholen. En dan hoor ik jou en Matthijs veel zeggen over, je moet bevlogen trainers hebben. Volgens mij moeten ze ook pedagogisch onderlet zijn, weten wat ze doen. En dat tijdens Corea nog zei, we hebben gewoon een hele voorraad sticks liggen op de training. Mm. Dat lijkt me eigenlijk ook een hele goede praktische tip die het voor heel verenigingen misschien makkelijker kan maken.
We hebben ooit van de Hockey Foundation een heleboel gekregen. Die toen volgens mij ook eigenlijk afgestaan waren door andere verenigingen. Vlak gevonden voorwerp, wat dan ook. Die zouden op dat moment naar India gaan, maar vanwege corona kon dat ook niet. Dus inderdaad, ze zijn toen een aantal daarvan bij ons terechtgekomen. Dus voor iedereen, iedere lengte, iedere, van alles is er wat. En ondertussen krijgen we inderdaad ook van wat bevriende spelers, ook uit het oranje elftallen, ook wel eens wat spullen toegestopt. Dus daar hoeven we niet over te laten. Daar ligt het niet aan.
Hey, kun je ons dus meenemen ook in wat uitdagingen die jullie zijn tegengekomen? Dus als vereniging ook denkt, oh ja, cool, weet je... Het is niet altijd alleen maar makkelijk, want anders zouden we het allemaal al...
Je moet... wat ik zeg, het hockey al zich, dat zijn de kinderen. En die, dat is wel meteen eigenlijk de grootste uitdaging. Want we hebben natuurlijk alleen maar jeugdleden. En onze leden zijn niet degene waarmee we praten. We praten met de ouders. Dus daar heb je al een heel grote ruis op. Ook soms qua taal. We hebben een aantal ouders die Nederlands of Engels niet machtig zijn. En dan hebben we weer andere ouders die dat wel weer willen vertalen en zo natuurlijk. Maar het feit dat ze elke woensdag om tijdstip om 2:30 moeten komen trainen. Mm-hmm. En dat ze op zaterdag om 8:30 moeten verzamelen om vervolgens uit te gaan spelen. Dat moet je echt veelvoudig herhalen. En is het dan elke week. En spelen dan ook uit. En,
nee.
En zorgen dat je spullen in orde zijn. Een bitje mee, stick, schermbeschermers, alles. Ja, je kunt mensen toch wel gaan lopen klagen als ze het niet hebben. Of je kunt ook even gewoon pragmatisch zijn. Je pakt het even uit het voorraadhok en we regelen het wel. En, komt het goed. Want je gaat naar je hokje. En niet dat iemand daar op de bank moet zitten, omdat hij te laat komt. Je weet niet wat zo'n kind smores heeft gehad. Heeft hij wel ontbeten? Heeft hij wel, is hij wel opgestaan zoals wij dat zouden willen? Ja.
Heb je nog speciale dingen, ben ik benieuwd naar, in financiële zin gedaan aan die leden? Qua contributie of entreegeld, inschrijfgeld, dat soort dingen?
Nou ja, dat laatste, dat hebben we al niet. Inschrijfgeld, inderdaad. We hebben een kleine begroting. We hebben toen wij opstarten, hebben wij inderdaad onze contributiemodel aangepast. Ook aan de maximale funding vanuit de gemeente Amsterdam.
Ja.
Dus vanuit Stadpas en Jeugd voor Sport. En dat zit aanzienlijk lager dan heel veel andere clubs in Amsterdam. Ja. Dat geeft meteen ook een andere uitdaging natuurlijk. Ik heb minder geld om andere zaken te doen. Ook omdat wij enkel jeugd hebben, moeten wij dus inderdaad externe trainers inhuren. In plaats van die zelf kan opleiden of uit de oudere jeugdelftallen kan laten trainen. Daar zijn we natuurlijk wel mee bezig. Maar ja, ons oudste team is zijn meiden onder 16 team. Dat zijn constant uitdagingen. Ja. Toen wij in het initiatief starten, erin stapte, toen zouden wij drie volwaardige watervelden krijgen en een volwaardig clubhuis. Nu hebben we twee prachtige watervelden liggen, alleen geen clubhuis. Ja. Dus we konden gelukkig van de gemeente een oude beheerderswoning huren die we hebben omgetoverd tot iets van een kantine. Maar die wordt ook gesloopt. Dus ja, wil je nu kunnen sparen om iets te kunnen gaan bouwen of dat soort zaken? Ja, dat is nu heel beperkt.
Ja. Precies dat. Ja. Ik vind het wel een mooie learning voor überhaupt het laatste ledenvergadering ook over gehad. Waarom hebben we überhaupt entreegeld? Is dat dan wel van deze tijd? Hè?
Ja, mensen schrijven zichzelf in via Lenza of dergelijke. Dus ja, wat is inschrijfgeld?
Contributie is ook een van de factoren waardoor mensen aangeven dat het ook nog ergens een elite sport blijft.
Misschien is het wel een soort van ballotage bij sommige gevallen. Ja,
een soort van automatische ballotage. Ja. Of natuurlijke ballotage. Ja.
Heb je daar een tip voor verenigingen om te gaan met bijvoorbeeld contributie?
Nou, ik denk dat ik ook wel eens kan spreken namens alle verenigingen. Ik denk dat we heel flexibel zijn ook met de inbreng van contributie in termijnen of dergelijke. Een deel wordt inderdaad, daarvan gaat de factuur naar de gemeente of naar heel veel sport. En dan gaat het vanzelf. Maar in het kader van gelijke kansen, een van onze belangrijkste kernwaarden. Er was op een gegeven moment sprake van, ja, als we nou inderdaad op basis van iemand die in een bepaalde postcode woont, gaat een andere contributie betalen dan die duurdere postcode zou wonen. Ik zei, staat toch nergens op? Nee, het heeft niks met gelijke kansen te maken. Of we maken het voor iedereen goedkoop, dan kun je best nog met andere alternatieven als vrienden van Noorderlicht of dergelijke. Iemand denkt van, nou, ik heb wat geld over, ik wil wat extra inleveren, graag. Maar houdt het gewoon voor iedereen gelijk. En dan heb je ook geen scheve gezicht op het veld.
Denk jij dat de betrokkenheid ook groter wordt als contributie lager is? Want tegenwoordig hoor je vaak, hè, eigenlijk koop je bijna je lidmaatschap. Ja. Je betaalt €400, je zet je kind erop vrijdag en vrijdag neer. En zegt, ja, jullie pakken je aan, hè? Ja. Heel gesigneerd gezegd.
Maar zo leggen we het wel uit. We kunnen de contributie laag houden op het moment dat we inderdaad vrijwilligers achter de koffie kijken. En dat we daar niet allemaal mensen voor hoeven te betalen. Dus zeker. Ja.
Ja, mooi.
Wat zouden wij nog anders moeten doen als KNB? Om het nog verder te stimuleren?
Ik denk dat ik kan nu een beetje met de veren pronken dat wij het neer hebben gezet. Maar uiteindelijk is het natuurlijk door inzet van de Hockeybond met de gemeente Amsterdam en de Hockey Foundation is eigenlijk het voortraject al gestart.
Yeah.
Dus het is niet ons idee geweest om hier een hockeyclub te beginnen. Dat we dat even vooropstellen. Dus ik denk dat er op meer plekken in Nederland zijn waar. En misschien hoeft er niet een voorwaardige club te komen, hè, die uiteindelijk kan groeien naar een paar duizend leden. Je ziet nu in Amsterdam, ook op Zeeburger Eiland, hebben ze een prachtig zandveld neergelegd. Maar er speelt nooit iemand op. Het is gewoon een openbaar veld. Nou, op een andere plek neergelegd. En dat zal voor andere gemeentes dan buiten Amsterdam hetzelfde zijn. Dus maak het, als een kruiskoord ergens neerzet, dan kan je Zet even kunstgras neer in plaats van beton bijvoorbeeld. Dan kun je er al heel veel andere sporten mee doen.
Ja, dus het is nog een iets sturende rol eigenlijk vanuit de hockeybond op dat soort plekken.
Ja, ik denk dat alle bonden zeker een adviserende rol kunnen zijn naar sport. En zeker op de hockeybond. Nogmaals, ik vind ook een van de meeste fair play sporten die er zijn. Geen natrappen, geen vervloek en dergelijke. Tenminste, echt heel zelden. Langs het veld, hè? Dus dat is ook de reden waarom ik hier mijn kids op hockey gaat willen. Maar ik denk dat dat voor veel meer kinderen een hele mooie stap kan zijn naar een andere toekomst.
Ja. Ja.
Misschien nog één vraag. We hebben nog een kleine 2 minuten. Erik, als voorzitter van de hockeybond, als je naar de toekomst kijkt, wat hoop je en wat wil je bereiken?
Ja, ik hoop dat, zoals Erik het ook net verwoordde, is een shootout volgens mij. Dat we een hele veel diverser zijn als... Als dat we nu zijn, dat zijn we echt nu niet, vind ik, als ik het even de pijlstok er nu in zet. En ik hoop echt dat we in termen van percentages 20-30% gewoon diverser zijn dan dat we nu zijn. En met name de bestaande verenigingen. Ik denk dat de foundation verenigingen wel, dat lukt wel, kost heel veel effort en heel veel tijd. Maar de bestaande verenigingen hebben al een infrastructuur, dus die moeten dat echt eigenlijk makkelijker kunnen. Alhoewel, ik weet hoe druk ze het hebben, maar tegelijkertijd... Het zou moeten kunnen, maar ik hoop dat we daar over 5 tot 10 jaar kunnen zeggen van we zijn echt van de maatschappij. Het is andersom, ik hoor bij jullie, maar andersom. Dat is eigenlijk wat ik hoop dat we zijn en dat we ja, net als bijvoorbeeld voetbal een volkssport echt aan het worden zijn.
En wat zien we dan concreet volgens jou? Dus wat voor vereniging, wat zie jij als je hier rondloopt?
Ja, dat zie ik een afspiegeling van de maatschappij in de hockeyvereniging.
Ja.
Ja, op alle vlakken, vrijwilligers, scheidsrechters, spelers, bestuur.
Bestuur, precies. Ja.
En dan is Noorderlicht denk ik een heel mooi voorbeeld daarvan, waar nu alle culturen eigenlijk door elkaar lopen. En,
Nou,
laten we dan hopen dat we hiermee heel veel verenigingen ook alweer net een beetje geïnspireerd hebben om hiermee aan de slag te gaan. En dat ze ook weten wat er allemaal mogelijk is en vooral ook wat het kan opbrengen, denk ik. En dan ronden we hem hiermee af. Dank jullie wel.
Zo, wedstrijd gehad, Sas. We zijn aan het einde. Dan gaan we natuurlijk nog naar de shootouts. Misschien voor Erik Klein nader, voor het in zijn tijd als scheidsrechter nog helemaal niet bekend.
Nee, was dat toen niet.
Nee, dat dacht ik al. Maar een uitdaging, vandaag in 8 seconden, waar we het al over hadden voor een club als Noorderlicht. Die heeft echt als doel inclusiever zijn. Dat is natuurlijk dan ook een stuk makkelijker om alles gericht is op dat doel. Maar we hebben het te maken met een hele hoop verenigingen die misschien ook inclusiever willen worden. Maar die dat in zullen moeten bouwen. Dus eigenlijk is de vraag van vandaag, wat is volgens jullie de eerste stap die hockeyclubs zouden kunnen nemen om te zorgen dat iedereen zich welkom voelt in het hockey en op de club? Dus eigenlijk welke tip je ze mee wil geven of een concrete...
Ja, wat mij betreft is dat...
Heeft
nog niet gefloten, ja. Krijg je als je zelf controle wil houden.
Helemaal goed. Erik, ben je er klaar voor?
Ik ben er klaar voor.
Dan mag je van start.
Ja, wat mij betreft is hier heel makkelijk. Ga naar de scholen toe, ga naar de wijken toe, kom in actie. Maar zoek de doelgroep op.
Matthijs, are you ready?
Ja. Wat ik al zei, het initiatief moet bij de club liggen. En dan inderdaad met oprechte interesse en echt enthousiasme neem je echt die kinderen mee. Naar het veld uiteindelijk, maar in ieder geval mee naar enthousiasme over hockey.
Erik Versnel moet ik zeggen. Ben je klaar voor je 8 seconden?
Ja. Ik sta helemaal klaar, zenuwachtig op de 23 meter lijn.
Dan tel ik nu af van 3, 2, 1.
Ja, wat ik graag iedereen zou willen meegeven, stel je voortdurend de vraag, hoe zorgen wij dat iedereen zich welkom voelt op jouw club? En ik zou iedereen nieuwsgierigheid wensen. Neem eens contact op met Hockey Foundation of ga eens kijken bij een van de 9 Hockey Foundation clubs in Nederland.
Dat lijkt me een super mooie eerste stap. Erik Klein-Navelvoort zou zeggen, net niet gered, ik heb afgesloten.
Ja, dat gaat fantastisch.
Wij rekenen
maar ik tel hem hoor, ik tel hem.
Erik, dankjewel.
Dan hebben we natuurlijk nog de prijsvraag. En we hebben al verteld dat er hier een prachtige gesigneerd Nederlands elftal shirt voor ons ligt. Dus ik zou zeggen, laten we onze luisteraars heel snel vertellen hoe ze die kunnen winnen. En daarvoor heb ik ook nu weer een prijsvraag. En Erik, zou jij die aan onze luisteraars willen stellen?
Zeker. De vraag is, hoe duur was een hockeystick gemiddeld in 1928?
Ik geef je daar nog een tip bij.
Is dat in...
Oh ja, dat zou, is niet in euro's, maar wel in guldens.
Ja, en jullie kunnen als luisteraars deze prijs winnen door je antwoord in te sturen naar podcast@knb.nl. Let op, de vorige keer zeiden we per ongeluk potjehockey@knb.nl, maar dan komt je mailtje helaas niet aan. Dus sorry voor de verspreking en nogmaals voor de duidelijkheid, podcast@knb.nl. En dan maken wij in de volgende afleveringen de winnaar van deze prijsvraag bekend. En daarbij zijn we alweer aan het einde gekomen van deze tweede aflevering van de jubileumeditie van Potje Hockey. Dankjewel Erik Kleinavelvoort, Erik Versnel en Matthijs van Helver voor jullie bijdrage. Wij vonden het echt heel leuk om dit best ingewikkelde onderwerp met jullie te bespreken. En volgens mij dit ook echt wel mooi onder woorden kunnen brengen. Het heeft ons in ieder geval aan het denken gezet en we hopen dat veel verenigingen ook geïnspireerd zijn om hier verder mee aan de slag te gaan. Volgende maand staat er weer een nieuwe speciale aflevering voor jullie klaar. In deze aflevering gaan we onder andere met international René van Laarhoven in gesprek over eten en drinken in de voedingssport of in de hockeysport. En hoe ga je er nou mee om? En de titel wordt van frituursnack tot humusrap. Dus stay tuned.
Met ons goed plan en voor de kerst nog even.
Gaan we luisteren.
Als je de komende aflevering nou niet wil missen, vergeet je dan niet te abonneren op Potje Hockey via je favoriete podcast app. En dan natuurlijk aan onze luisteraars. Dank voor het luisteren en tot snel voor de volgende aflevering.